Goedemorgen allemaal in dit nieuwe jaar. Ik wil van mijn kant meteen maar zeggen, dan heb ik dat ook gedaan, iedereen de beste wensen voor dit nieuwe jaar. En ik hoop dat we met elkaar, maar ook dat u individueel mag groeien in het kennen van de Heer Jezus Christus en het gaan met hem heel persoonlijk. Ik denk dat dat de beste wens is en verlangen is die we naar elkaar kunnen uiten. Dat we groeien in hem, dat de Heer Jezus steeds belangrijker mag worden in ons leven. En dat we komen tot de volwassenheid in het kennen van hem en het gaan met hem. Daartoe gaan we vandaag ook een studie doen en we gaan verder met de Colossensebrief. En we zijn gekomen in Colossense hoofdstuk 3. En dat gaan we eerst met elkaar lezen. We zullen wel zien hoe ver we komen vandaag. Ik ben wel voornemens om heel Colossense 3 te behandelen, maar je weet maar nooit. De tijd draait ook. Colossense 3 vanaf vers 1. Waar Paulus schreef aan de Colossense, Colossense 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dood dan de leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt gij eertijds gewandeld toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en op psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heere Jezus, God de Vader dankende door hem. Vrouwen, wees uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is wel behagelijk in de Heere. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoudig harten in de vreze des Heren. Want gij ook, wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heren en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heren vergelding de erfenis zult ontvangen? Gij dient Christus als Heer, want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen, en er is geen aanzien des persoons. Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt? Tot zover. Ja, het laatste vers. Ik heb het er even bij gelezen, want het hoort er wel bij dit stukje. Ja, de afgelopen keer hebben wij met elkaar stilgestaan op een praktische manier bij Colossense 2. En we hebben de situatie die zich voordeed in de gemeente van Colosse toegepast op de tijd van vandaag. En als je dat doet en als je de inhoud van Colossenzen 2 goed op je laat doordringen, hoe Paulus openbaart hoe daar mensen waren die die Colossenzen verleidden, die die Colossenzen meesleepten in allerlei wijsgerige filosofische beschouwingen, hoe zij door middel van allerlei leefregels eigenlijk weggeleid werden van de Heere Jezus Christus en de openbaring van het geheimenis in hem, zie je dat als je dit doortrekt naar de tijd van vandaag, dat het best een heel actueel onderwerp is, want tegenwoordig zie je eigenlijk hetzelfde geschieden. En er is vaak tegenwoordig ook geen kennis, en dat is een geweldige mis. Er is vaak helemaal geen kennis van het geheimenis wat geopenbaard is door de apostel Paulus over wie wij in Christus nu geworden zijn. Wat onze positie is. En waar we uit mogen gaan leven. Daarom heel veel christenen die leren de Heere Jezus kennen, die worden kind van God, maar blijven ook vaak door de prediking in dat kindschap steken, zoeken allerlei steun, en ook predikers zoeken allerlei steun. En als er dan weer een methode ontwikkeld wordt, ook al zijn dat methoden die puur slaan op het horizontale vlak en hoe je als christen of als mens zou kunnen functioneren in deze maatschappij, en ook al is dat een beetje verchristelijkt, dan wordt dat heel dankbaar omarmd. En ja, dan zie je dat predikers ook zulke methodieken accepteren, omdat ze een gebrek hebben aan wat ze eigenlijk zouden moeten verkondigen uit de schrift. Want daar draait het eigenlijk om. Heel wat predikingen die er plaatsvinden, zijn vaak evangelisatieachtige predikingen in heel veel gemeenten. Terwijl men eigenlijk niet de evangelieboodschap moet blijven herhalen aan mensen die Christus hebben leren kennen. Niet alleen maar melk moeten brengen, maar men moet ook daarnaast overschakelen tot meer vast voedsel. Ja, zodat de gelovigen kunnen groeien in Christus. En dan moet je met nadruk de boodschap gaan verkondigen die geldt voor vandaag, die Paulus op last van Christus moest bekendmaken, wie Christus is, waar die gezeten is en wie wij door genade geworden zijn in hem, waar onze positie is en hoe we moeten gaan leven. En helaas wordt die boodschap vaak niet verkondigd, omdat men die boodschap eenvoudigweg niet kent. En blijft die verborgen in de schrift. Wat doet Paulus als hij geconfronteerd wordt met de gemeente van Colosse en de situatie daar, dat er mensen waren die een andere richting in de verkondiging opgingen, dan zet hij tegenover die hele verkondiging die er in de gemeente van Colosse plaatsvond, zet hij de openbaring van van het geheimenis in Christus, de verborgenheid in Christus. En dat is de gemeente. Want er waren mensen, lees maar in vers 4, als je gaat letten op wat Paulus zegt, en hij zet tot 4 maal toe in Colossense 2, en dan kunt u onderstrepen in uw Bijbel, gebruikte hij het woord niemand. Hij zegt, dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleidde. Er waren dus mensen die Colossense met drogredenen aan het misleiden waren. En in vers 8, weer het woord niemand, zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen en met de wereldgeesten en niet met Christus. En die niemand, die komt weer voorbij in vers 16, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. En weer het woord niemand in vers 18. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, dat is de gemeente, door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Maar het probleem in de gemeente van Colosse, daar waren genoeg mensen die het allemaal wel deden. En daarom had Paulus strijd, omdat er verkondigers waren die hen met drogredenen misleidden, die hen medesleepten door wijsbegeerte, die hun oordeelden in zaken eten en drinken en het houden van feestdagen, hun eigenlijk zo verleiden dat als het zo doorging, dat ze hun loon, hun prijs, zouden missen, doordat zij meegetrokken werden tot een gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijden in alles wat men zogenaamd had gezien. Daarom had Paulus in de gemeente van Colosse een strijd te strijden. En begint die Colossense 2 met de woorden, want ik stel er prijs op, dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. En ook wij hebben Paulus' aangezicht nooit gezien in het vlees. Maar hij heeft die zware strijd gestreden, hij heeft dat geheimenis geopenbaard, en het was een prediking niet naar de mens. De christen, de mens zit er eigenlijk niet op te wachten, en komt er vaak tegen in het verzet, dat is juist vreemd. Het is een prediking van genade, van de openbaring van een rijkdom van genade. Is er eigenlijk verwachten dat de mens daar verheugd over is, maar ja, ons vlees, onze oude mens, is er eigenlijk niet van gediend. Onze oude mens is veel meer ervan gediend als ons allerlei regeltjes worden gegeven, waaraan we kunnen vasthouden, want dat geeft dan ons een houvast. Dan hoef je ook niet meer zo na te denken. Dan hoef je niet op Gods woord te richten. Dan kan je vasthouden aan regels die mensen je geven. Dan kan je als het ware je bevinden onder een soort paraplu die over je uitgestrekt wordt. En dan kan je rustig worden. Ja, kinderen worden zo rustig. Maar de volwassenen die door het woord van God gevoed worden en die boodschap van het geheimnis en van wie wij door genade in Christus geworden zijn aanvaarden en daaruit leren leven, ja, die worden verenigd met elkaar en hun harten worden getroost, hè, vers 2, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimnis Gods mogen kennen, Christus in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja, als je met elkaar groeit en dat je met elkaar een volledig inzicht krijgt in Christus en wie wij van door genade in Christus geworden zijn, ja, dan heb je niet behoefte meer om vanuit de oude mens of vanuit je oude vlees vroom te willen leven. Dan laat je dat achter je, dan verlaat je dat en dan besef je dat je toebehoort aan de nieuwe mens. En dan ga je vanuit die nieuwe mens wandelen. Dan wordt Christus groot voor je. Dan ontdek je dat in Christus al die schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. En dat die wijsheid die in Christus te vinden is, en die kennis, ja, lijnrecht staat tegenover die wijsbegeerte, die wijsheid, die filosofie, die psychologie, die gepredikt werd door verschillende mensen in die gemeente van Colosse. En heb je daar ook helemaal geen behoefte meer aan. Dan doorzie je het, want je hebt een inzicht. Je kijkt er doorheen. Je kijkt er niet meer op. Je kijkt erin. En dat is wat het verschil is ook tussen een kind van God en een zoon van God. Een kind van God, ja, die kent nog niet de schrift ten volle. Die is nog niet gegroeid ten volle in Christus. Veel dingen zijn voor hem nog verborgen. En voor kleine kinderen houden we, dus we zwijgen over heel wat een dingen die wij als mensen, als volwassenen kennen. Dat ga je niet aan kinderen allemaal vertellen en hun daarmee vermoeien. Dat kan je wel vertellen, Maar dat komt ook niet goed over. En het is zelfs een gevaarlijke wijsheid om aan kinderen bepaalde dingen te vertellen. Daar moet je ook als volwassene wijs mee omspringen. En dan kan je maar beter je mond houden. Pas als ze daar aan toe zijn en op leeftijd komen, dan ga je over een aantal dingen met ze uitvoerig spreken. En dan hoop je dat ze verstandig worden. En dat ze dat inzicht kunnen dragen. Ja. Maar kinderen worden vaak, ja, misleid. Hou je ze een snoepje voor, ja, dan steken ze het gelijk in de mond. Zo zijn kinderen. En volwassenen die denken daar meer over na. Een volwassene die heeft onderscheid. Een kind heeft vaak geen onderscheid en ziet geen enkel gevaar. Ja, wat Paulus dan doet is dat hij als tegengif aan deze gemeente van Colosse niet alleen aanstipt van pas op, laat niemand je met drogredenen misleiden, laat niemand je medeslepen, laat niemand je blijven oordelen, laat niemand je nou de prijs doen missen. Maar wat zet hij dan er tegenover? Ja, die openbaring van wie wij door genade geworden zijn. Het geheimenis en het geheimenis van Christus. En dat is eigenlijk één, hè? Het geheimenis van Christus en het geheimenis wat slaat op de gemeente. Wie wij als gelovigen in Christus zijn. Het is eigenlijk één geheimenis. In het geheimenis van Christus vind je het geheimenis ten aanzien van de gelovigen. Want de gelovige is in Christus. En dat is waar, zo als je naar dat geheimenis van Christus kijkt, dan is dat geheimenis, ja, dat is langzamerhand in de Bijbel, vanaf de eerste pagina, geopenbaard. Dat was een voortschrijdende openbaring, tot de Heere Jezus Christus vlees werd en onder ons heeft getabernakeld 2000 jaar terug. Toen is dat geheimenis van Christus, hij was voorzegd, dat is toen echt geopenbaard. Christus was al die tijd in God verborgen geweest. Maar toen is Christus geopenbaard en iedereen kon hem zien. Het wonderlijke is dat Christus nu wederom verborgen is, want we nemen hem niet waar. Hij is na zijn lijden en sterven, zijn opstanding en hemelvaart, zit hij nu, en daar komen we in de Colossensebrief in hoofdstuk 3 op, dan zit hij daar aan Gods rechterhand. En hij is verborgen. Maar wat is nog meer verborgen? In hem is nog meer verborgen. In hem is die hele gemeente die wij met elkaar vormen, zijn de gelovigen die hem toebehoren, verborgen. En in de eerste verse van Colossense 3, daar stipt Paulus dat aan. Want wat zegt hij in Colossense 3 vers 3? Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wij zijn verborgen. Waar zijn wij verborgen? Met Christus in God. En het mooie is dat, ja, dat Christus, inclusief dat geheimenis, dat er een gemeente zou worden geroepen, die wij met elkaar vormen, in de afgelopen, zeg maar, 2000 jaar, na Handeling 28. Was dat bekendgemaakt voor Handelingen 28, voordat Paulus dat mocht gaan bekendmaken, onder andere aan de Colossenzen? Nee. Er staat in Efeze, gaan we naar Efeze hoofdstuk 3, daar kom je ook het woord verborgen tegen. Dan zegt hij in Efeze 3 vers 8. Mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. Aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van het geheimnis inhoudt. Dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Ja, dat geheimenis, wat hij hier mocht openbaren, waarvan hij zegt dat hij de geringste van alle heiligen is, maar dat hem die genade te beurt gevallen is. Ja, dat geheimenis, dat was dus van eeuwen her verborgen gebleven in God. De schepper van alle dingen. Niemand heeft het ooit kunnen naspeuren. De buitenkant van dat geheimenis, laten we het maar zo noemen, Christus, ja, dat was aangekondigd aan Adam en Eva. Daar werd aangekondigd dat, ja, als het zaad der vrouw, en dat het zaad der vrouw eens de kop van de slang zou vermorzelen. Maar dat is de buitenkant van dat geheimenis. De binnenkant van dat geheimenis, ja, dat was van eeuwen her verborgen gebleven in God. En wat in God verborgen is, ja, dat kan niemand ontdekken. Er is niemand die zo goed iets kan verbergen als God. En Christus is wel geopenbaard, maar wij zijn niet geopenbaard. En Christus is nu weer zittende aan de rechterhand van God. Colossense 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Christus zit nu aan de rechterhand Gods. En wij zijn met hem opgewekt. En wat is er gebeurd? Vers 3. Want gij zijt gestorven, we zijn met hem opgewekt, en uw leven is verborgen met Christus in God. God bewaart nog iets. Namelijk dat geheimenis dat aan ons is geopenbaard, wat wij met elkaar vormen, ons leven, ons nieuwe leven, die nieuwe natuur, die nieuwe mens, die wij samen met Christus vormen, die zit er aan Gods rechterhand. Ons leven is verborgen met Christus in God. Niemand die het ziet. Er is geen collega op mijn werk die mij op mijn schouder tikt en die zegt, joh, ik heb ontdekt, jij hebt een nieuw leven. Dat zie ik. Nee. Dat leven is verborgen met Christus in God. En het is de beste verzekering, de beste bewaring van dat nieuwe leven wat we ons kunnen voorstellen. Want als iemand het verborgen moet houden, zodat het verborgen blijft, dan kan je het beste aan God geven. En wij zijn verborgen met Christus in God. En daar vind je ons leven. Wat moet je dus doen om dat leven te kunnen beleven? Waar moet je dan zijn? Dan moet je boven zijn. Want waar Christus zit aan Gods rechterhand. Want daar is ons leven verborgen in God. En God bewaart daar dat leven ook. Voor u en voor mij. Laten we eerlijk zijn. Als God dat aan ons gegeven zou hebben. Nu al reeds. Ja, dan. Dan denk ik. Als ik het zelf zou moeten bewaren. Ik zou niet weten hoe. Ik denk zelf dat het mij zou worden ontstolen door een tegenstander. En er is een tegenstander hoor, en die is bezig om je dat te roven. Proberen te roven. Want er zijn mensen in de prediking die kinderen Gods verleiden met drogredenen en met wijsbegeerte. En met allerlei zaken van dit mag je wel en dit mag je niet. Vers 20 van Colossense 2. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten. Hè? En die wereldgeesten, wat was dat ook alweer? Dat is het ABC van het evangelie. Hè? Hebreeën vertaalde dat als de eerste beginselen. Ja, wij zijn afgestorven van die eerste beginselen. Van het ABC. Waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat zijn alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. En al die methoden van tegenwoordig, waar komt het vaak op neer? Nou, allemaal voorschrijven hoe je moet leven. Dat vind je niet in de Bijbel. In de Bijbel vind je niet een hoofdstuk waar uitgebreid wordt uitgelegd wat je in allerlei omstandigheden moet doen en hoe je moet handelen. En dat je een hele lezing krijgt van hoe je als christen vroom moet leven. Nou, anderen vullen dat wel voor je in. En dat wordt ook gedaan en daar word je toe verleid. Maar ons leven, waar is ons leven? Ons leven is verborgen met Christus in God. Daar vind je ons leven. En zodra je die verbintenis van ons leven naar boven doorsnijdt en je gaat je richten op hier beneden, ja, dan gaat het fout. Dan kan je wel allerlei voorschriften krijgen, allerlei leringen van mensen, allerlei overleveringen, allerlei traditie. En daar kan je dan helemaal aan gaan houden wat je wel en wat je niet moet doen, aan welke feestdagen je moet gaan houden, wat je wel moet eten, wat je niet moet eten, wat je wel mag aanraken, wat je niet mag aanraken, wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. En zo leven heel veel christenen. En heel veel christenen stoeien daarmee. Ja, dat lijkt wel aardig, vers 23. Dit toch is als staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Het lijkt vroom, het lijkt heel erg geestelijk, maar Paulus zegt nee, het is vleeselijk. Wat kunnen we doen in ons leven? Onder welke controle staat onze geest? Wie zijn wij van nature? Nou, van nature zijn wij mensen die geen verbinding hebben met boven. Toen wij geboren werden, hadden wij geen verbinding met boven. Hadden wij niet een leven verborgen met Christus in God? Was ons leven daar niet? Hadden we alleen dat aardse leven? En hoe leefden wij? Wij leefden vleeselijk. Onze geest staat dan onder controle door alles wat wij zien, alles wat we horen, alles wat we proeven, alles wat we ruiken. We leven door dit lichaam heen dat we hebben. In deze wereld. En wij reageren op alles wat er in deze wereld is. Dat is vleeselijk. Dat is ons vlees. Dat is ons lichaam. Dat kan je beet houden. Dat is vlees. En daardoor laat je dan als het ware sturen en beïnvloeden. En zo leeft ook de mens om ons heen. Vleeselijk. Maar dat je Christus hebt leren kennen, heb je een leven gekregen. Namelijk niet een vleeselijk leven, zoals van vroeger, maar je hebt een geestelijk leven gekregen. En waar is dat leven, die nieuwe mens van je, die je met Christus vormt, die vind je boven. Want je leven is met Christus verborgen in God. En wat moeten wij nou leren in ons leven? Wij moeten leven door die nieuwe mens, door die geestelijke vermogens die wij in de Here hebben gekregen. Beseffen dat we voor ons leven niet in de eerste plaats beneden moeten wezen, door ons lichaam reageren op allerlei dingen, maar dat we boven moeten wezen. Daarom hamert Paulus er hier bij de Colossenzen zo op, van zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is Colossenzen 3. Vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ja, ons leven is daar in Christus, met Christus verborgen in God. En net zo goed de Heere God. Het geheim is één belang van even her verborgen heeft gehouden in zichzelf en niemand ervan wist, zo wij zijn wij nu zelf ook verborgen in God en niemand weet ervan. En wanneer wordt het openbaar? Als Christus verschijnt. Dan verschijnen wij met hem in heerlijkheid. Dan komt dat leven van ons echt openbaar. Dan wordt het opeens zichtbaar. Dan wordt Christus zichtbaar en wij zichtbaar. Hij verschijnt, wij verschijnen. En dat is een geweldige bewaring, een geweldige zekerheid. Ja, wat je hier wel uit kan halen uit dit hele gedeelte, is dat Paulus erop begint te hameren en de Colossense duidelijk maakt dat er een enorme verandering in hun leven heeft plaatsgehad. Want wat is er gebeurd? Wij zijn één geworden met Christus. Hoe één? Nou, zoals hij in vers 20 zegt van Colossense 2, indien gij met Christus afgestorven zijt, we zijn dus met Christus gestorven. En ook zo 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, we zijn dus niet alleen met Christus gestorven, we zijn ook met Christus opgewekt. En vers 3, we zijn ook met Christus verborgen in God. En wat zullen we, vers 4, we zullen ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Let op, het is steeds met. Vers 20, indien gij dan met Christus gestorven zijt. Hoofdstuk 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En vers 3, uw leven is verborgen met Christus in God. En vers 4, zult gij ook met hem verschijnen. We zijn niet alleen als gelovigen gezet in hem, maar we zijn ook met hem. Er is met ons iets gebeurd. Eigenlijk staat daar in het Grieks ook het woord mede. Toen Christus stierf, stierven wij mede. Toen Christus opgewekt werd, werden wij mede opgewekt. En toen Christus werd gezet in de hemelse gewesten, zittende aan de rechterhand Gods, zijn we ook mede gezet. En we zijn daar met Christus mede verborgen. En zullen ook met hem verschijnen. Ook in Colossense 2 laat Paulus zien die identificatie, die eenwording die wij als gelovigen met Christus hebben. Colossense 2 vers 9, daar staat: want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met de besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. Christus is besneden. En wij zijn daardoor besneden. En wat is die besnijdenis van Christus? Dat is het afleggen van zijn lichaam. Waar ook de besnijdenis een beeld van is. Als je besneden werd als Jood, dan lag je wat af. Een beeld eigenlijk van het vlees wat je aflegde. Daarin zijt gij ook met hem begraven in de doop. In welke doop? Niet in de waterdoop, maar in de doop waarvan Christus zegt van dat hij er tegenop zag, en hij zei dan tegen de discipelen, sprak hij over de doop waarmee hij gedoopt zou moeten worden. En hoe is Christus gedoopt? Hij is gedoopt aan het kruis, waar hij zijn leven heeft afgelegd. Door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. We zijn met hem begraven. Hij is gestorven, hij heeft zijn leven afgelegd, en wij hebben ons leven, ons oude leven afgelegd in hem. Mede. En we zijn met hem begraven. In hem zijt gij ook mede opgewekt. Door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. En hoe ervaar je in je leven dat je met Christus bent mede opgewekt? Ja, door het geloof aan de werking Gods. Diezelfde werking die aan Christus geschiedde toen hij begraven was. En toen hij opgewekt werd, diezelfde werking Gods, van de sterkte, van die kracht van die opstanding, ja, die heeft ook in ons gewerkt en heeft ook ons opgewekt. We zijn mede opgewekt. door het geloof aan de werking Gods. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Hij is niet alleen levend gemaakt, wij zijn met hem levend gemaakt, mede levend gemaakt. Hier zie je datzelfde wat hij later ook in vers 20 met Christus gestorven, hoofdstuk 3 vers 1 met Christus opgewekt, vers 3 met Christus verborgen en dan in de toekomst met Christus verschijnen. Je ziet, de gelovigen, wij zijn één gemaakt met hem. En we hebben dat vlees hebben achter ons gelaten. En als we dan dat vlees achter ons hebben gelaten, als dat dan zo is, waarom laten we ons dan weer verleiden om weer slaaf te worden, want dat is het eigenlijk, om weer slaaf te worden van alles wat men aan regeltjes mensen je dan wilt geven. Waarom laat je dan verleiden door die iemanden, hè? Die met drogredenen komen. Iemand komt met drogredenen. Iemand die komt met wijsbegeerte. Iemand die komt met allemaal regeltjes. Die gaat je oordelen. Als je nou dat oude leven achter je gelaten hebt. Dat je met Christus gestorven bent. En opgewekt en levend gemaakt. Waarom laat je je dan daardoor, zegt Paulus, eigenlijk in de luren leggen? Waarom laat je je nou daardoor meeslepen? Verleiden. En waar komt het dan op neer? Het komt altijd neer op dat je weer onderworpen wordt aan allerlei negatieve consequenties. Ik vind het altijd zo negatief denken, zo'n negatieve benadering. Je mag niet meer dit, je mag niet meer dat, je mag niet meer, roer dat niet aan. Dat moet je niet smaken en je moet alleen maar dit en je mag niet meer dat. Het is alleen maar bezig zijn met wat eigenlijk? Niet bezig zijn met je leven boven. Het is weer bezig zijn en onder controle staan van het vlees. Het is maar één opdracht dan in je leven om dat oude vlees vroom te maken. Christelijk te maken. Gaat dat lukken? Dat gaat nooit lukken. En wat de Heere, omdat we met hem één geworden zijn. Wat de Heer heeft afgelegd, dat lichaam des vleeses, dat gaan wij wakker maken. Dat gaan wij levend maken. En daar gaan we dan mee strijden. Denken dat wij dat over kunnen overwinnen. Alleen Christus kan dat overwinnen. En Christus heeft het overwonnen. Hij heeft zijn leven afgelegd. En wij daarmee ook. En wij zijn met hem opgewekt en mede levend gemaakt. Daarom moeten we ons niet richten door ons leven op beneden, maar moeten we ons richten op boven. Regeltjes zijn altijd heel erg negatief. En voor christenen van vandaag, die beseffen niet, en die moeten er eigenlijk aan herinnerd worden, dat werkelijke heiligmaking, echte heiligmaking, is juist positief. Is juist actief. En daarmee richt je op je nieuwe leven. Het is veel prachtiger om met je nieuwe leven bezig te zijn. En de dingen te zoeken die boven zijn. En te bedenken de dingen die boven zijn. Waardoor je ook anders gaat zien. Ook anders gaat kijken in deze wereld. Zodat je alles in deze wereld door een andere blik gaat zien. Veel christenen die leven een leven in de nederlaag. Van beneden. Van beneden uit. Vanuit de aarde uit. In plaats van vanuit boven. Vanuit de hemel. En hebben ze geen overwinning. Maar hebben ze daardoor juist nederlagen in hun leven. Want ze zijn alleen maar bezig om hun eigen vlees vroom te laten leven. En dat leidt tot nederlaag. Dat leidt tot teleurstellingen. En het lijkt wel heel erg wijs en vroom. Dit toch is, als staat in de roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst. Is een eigen dunkelijke godsdienst. Men heeft het zelf verzonnen. Men heeft het zelf gemaakt. De mens heeft het gemaakt. En dat lijkt wel zo op het oog heel erg op het christelijke leven. Wat, wat geopenbaard is door de Heere Jezus en wat Paulus hier zo beschrijft, maar het is het niet. Oh, het is heel erg nederig. Het is heel erg vroom, maar het heeft geen waarde en dienst heeft tot bevrediging van het vlees. Het vlees wordt er daar wel door bevredigd. Het vlees voelt zich daar lekker bij. Bij regeltjes. Want dan kan je laten zien, goh, hoe goed ben ik toch? Ik doe dat allemaal niet. Maar het is een hele negatieve benadering. En wat ik ook wil zeggen, dat is door dat denken, dat verkeerde denken van zoveel christenen, ook vandaag de dag, wat voor idee hebben nou de ongelovigen om ons heen van wat het wil zeggen om christen te zijn? Laten we daar eerlijk in zijn. Ze denken altijd maar, ja, als je christen wordt, God, dan mag je dit niet meer, dan mag je dat niet meer, dan mag je zus niet meer, dan mag je zus, dan moet je zo. Maar ze kennen niet eigenlijk de blijdschap van het evangelie, dat je dan verlost wordt en dat je je oude leven achter je laat. En dat je onder controle komt van de geest van God en dat je leven verborgen is met Christus in God. Die positieve boodschap, die verkondigen we niet. Dat vertellen we niet, ze zien alleen maar, omdat heel veel christenen toch zo'n negatieve blik hebben. En dat is heel erg jammer. En waar het op aankomt in ons leven is, hoe is onze mindset? Hoe is ons gedachtenleven? Hoe denken we? Want hoe je denkt, zo wandel je. Hoe je denkt, zo kijk je. Hoe je denkt, zo praat je. Het gaat over het denken. Aan de ene kant zegt daarom Paulus, je moet het zoeken. En waar moet je dan zoeken, als je de dingen wil zoeken die boven zijn? Waar moet je opzoeken? Die moet je opzoeken in de Bijbel. Daar vind je de hemelse schatten. En als je die hemelse schatten wilt verzamelen, zoals de Heer Jezus al zei, verzamelt u geen schatten die op de aarde zijn, want er komt mot in, daar komt roest in, daar blijft niks van over, dat gaat kapot. Maar je moet, en is dat aan het eind van je leven dan met lege handen? Nee, verzamel je geen schatten op de aarde, nee, verzamel je schatten in de hemelen. En waar vind je die schatten die in de hemelen? Kunnen wij zomaar zeggen, nou ja, dan stappen we nu even in de bus en reizen we even naar de hemel. Nee, zo werkt het niet. Maar de hemelse zaken, waar staan ze beschreven? Uitvoering is daar beschreven in de schrift, in de Bijbel. Daar moet je ze zoeken. En als je ze hebt opgezocht in de schrift, dan moet je dan doen, dan moet je ze gaan bedenken. Bedenk de dingen die boven zijn. Die moet je bedenken, die moet je overdenken. Daar moet je over peinzen. En dan mag je aan Christus vragen, aan God vragen. Ik zoek u. Ik zoek u oprecht. Hoe zou dit nou zijn? En dan ga je studeren bij het woord van God. En dan ga je dat toe-eigenen. En dan ga je daaruit leven. En dan gaat Christus het ook van bovenaf aan je openbaren. Hoe dat leven is. Dan wordt dat leven wordt rijk. Dan wordt die Bijbel rijk. Dan gaat die schrift die gaat dan rijkelijk bij je leven. Natuurlijk zit dat eraan vast, hè. We hebben het ook gelezen, hoofdstuk 3, vers 16. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. Het woord van Christus woont rijkelijk in u. Ja, dan ga je, omdat je die dingen zoekt in het woord van God, gaat het woord van God, het woord van Christus, dat gaat rijkelijk bij je wonen. Dat woont in je hart. Niet die regeltjes van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Niet al die overleveringen van mensen, al die tradities, van je moet die feestdagen houden en die weer niet en je moet zus en zo leven. Nee, dat leeft niet in je hart. Het woord van Christus woont rijkelijk in je hart. En dan, wat heeft dat tot gevolg? Zodat gij in alle wijsheid elkander leert. Maar dat is niet die wijsheid waarmee die filosofen kwamen in de Colossense gemeente, hè? Ziet dan toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog. Dat is een heel andere wijsheid. Dat is een aardse wijsheid. Dit is een hemelse wijsheid. En we moeten anders leren denken. Daar gaat het om. Vanuit eigenlijk de positie die wij in Christus hebben. Wat zijn wij voor burgers? Zijn wij burgers hier op aarde? Nee, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Daar gaat het om. En dat moeten we ons beseffen. En wat het continu in het christenleven belangrijk is, wat leeft steeds in mijn gedachtenleven op de achtergrond? Wat is nou de achtergrond van mijn denken, van mijn zijn hier, van het kijken hier? Leef ik continu dat ik besef en me realiseer, ik ben een hemelburger. Mijn leven is verborgen met Christus in God. Ik ben één gemaakt met hem. Ik ben zelfs daar gezet. Dus ik kijk alles van bovenaf. En alles wat op mijn leven afkomt, dat bespreek ik dus innerlijk met Jezus Christus. Met onze Heiland, met onze Heer. En ik vraag mij af en ik bedenk ook de dingen die boven zijn. Ik bedenk de dingen ook van bovenaf. Ik zie de wereld ook van bovenaf. Ik beschouw dat zo. En dat moet eigenlijk iets zijn wat steeds op de achtergrond continu aanwezig is. Dat een volwassen weten is. Waaruit je handelt, waaruit je bidt zonder ophouden. Waarbij je dus in gemeenschap voortdurend mag leven met de Heere Jezus Christus. En dat is iets wat... Ja, wat eigenlijk volwassen zijn in Christus, wat die volmaaktheid, want vaak in de Colossensebrief en de Efezebrief wordt vaak over de volmaaktheid gesproken, terwijl eigenlijk dat woord ook vertaald beter kunnen worden door volwassenheid. Maar wat is nou dat volmaakte christelijke leven? Dat is het volwassen christelijke leven. En waartoe word je dan wel eens in je leven verleid? Ja, ondanks dat dit allemaal waar is, dat je de nieuwe mens bent met Christus, en dat je zo vanuit Christus, met Christus mag leven en mag wandelen, dat je verleid wordt opeens om vanuit die oude mens die al lang gestorven en begraven is, dat die weer uit het graf wordt gehaald, doordat je weer dingen opeens in je leven meemaakt, waardoor je mindset opeens weer helemaal aards wordt en verleid wordt. En de tegenstander, die doet daar best wel moeite toe. Want, laten we eerlijk wezen, zodra je handelt en denkt in gemeenschap met Christus in de nieuwe mens, dan ben je een groot gevaar voor hem. Dan ben je opeens een instrument in Gods hand. Want je spreekt steeds met God. Je bent Gods vertegenwoordiger op aarde. Alles wat je hier doet, in werk of in woord, dat doe je in gemeenschap met Christus. Dat zegt hij trouwens ook in vers 17. En al wat gij doet met woord of werk, doe dat alles in de naam des Heere Jezus, God de Vader, dankende door hem. Ja, dan opeens ben je Gods vertegenwoordiger. Dan opeens doe je alles in zijn naam. En dat doe je automatisch. Dat kan ook niet anders. Je bent als het ware met Christus één geworden. Het is je leven. En ook al is dat nog niet openbaar. Dat wordt pas openbaar als Christus verschijnt. Verschijnen wij met hem. Maar je bent het wel. En je staat zo wel in de maatschappij. En je handelt wel zo. En je denkt wel zo. En je spreekt wel zo. Ja, als je dan zo staat in dat leven, ja, dan ga je functioneren, ben je een gevaar voor hem, voor de tegenstander. Maar daarom, wat is onze mindset? Dat is heel belangrijk. Wat is nou de achtergrond in ons denken? Als we naar vers 1 gaan van Colossense 3... Er staat daar zo'n eerst woordje. Er staat het woordje indien. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat woordje indien, dat kan je ook vertalen met het woordje sinds. Sinds gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Dat is eigenlijk een betere vertaling. Ook vind je dat terug in vers 20 van Colossense 2. Daar staat: indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, het gebod opleggen? Dan kan je ook zeggen sinds. Sinds gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft? Er is een moment geweest dat we afgestorven zijn. Er is een moment geweest dat we met Christus opgewekt zijn. En dat ligt achter ons. Dit is sinds. Als je Christus hebt leren kennen, is dat sinds. En dat feit moet voor je vaststaan. Dan mag je vanuit gaan leven. En sinds je dan zo afgestorven zijt aan de wereldgeesten met Christus en je opgewekt bent met Christus, zoekt de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. We moeten dus niet alleen de hemel leren zoeken, we moeten ook de hemel leren bedenken. We moeten dus deze wereld zien in het licht van de hemel. We moeten leren de wereld niet te zien en de dingen in deze wereld te zien zoals de wereld ze ziet, maar zoals God ze ziet. En een christen is een raar fenomeen. Die heeft een hoofd en die heeft twee voeten. En wat een christen moet blijven doen, is dat hij met zijn beide voeten op deze aarde moet blijven staan en niet moet gaan zweven, maar hij moet er wel voor zorgen dat hij met zijn hoofd zit in de wolken, in de hemel. Dat is een christen. De voeten blijven houden op aarde en zijn hoofd vooral blijven houden in de hemel. Wij zijn de verbinding tussen hemel en aarde. En daarom mag je best wel leren om met je hoofd in de wolken te lopen. Want er is toch wat gebeurd. We zijn verlost. We zijn één gemaakt met Christus. We zitten aan Gods rechterhand. Wij zijn zeer bevoorrechte personen. Wij zijn zijn vertegenwoordigers op aarde. En we mogen optreden in woord en werk in zijn naam. Wij vertegenwoordigen hem. Dat zoeken van de dingen die boven zijn. Wie deed dat in de schrift, terwijl iedereen zich daarover verwonderde? De 12-jarige, Heer Jezus, hè? Zijn ouders die zochten hem en zochten hem. En wat zei hij toen tegen zijn ouders? Toen ze hem na 3 dagen gevonden hadden, terwijl hij zich daar ophield bij de schriftgeleerden en de fariseeën in de tempel en zij zich verwonderden over zijn wijsheid. Toen zegt hij, weet u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen des vaders? Dat was voor hem heel normaal. En voor ons mag het ook heel normaal zijn. Bezig zijn met de dingen des vaders. Hoe groei je? Hoe word je wijs? Want hij nam zeer toe in wijsheid, staat er. En zij verwonderden zich over die kleine jongen van 12. Wat die jongen allemaal wist. Wat had hij gedaan als kind al? Hij verdiepte zich in het woord van God. En hij nam toe in wijsheid en genade. In de ogen ook van de mensen. Je groeit als je de dingen des vaders zoekt. Als je boven bent. Samen met hem. Daarom moet je echt leven met je hoofd in de wolken. Een ander fenomeen is dat als je dan zoekt de dingen die boven zijn. Wat vind je dan daarboven? Daar vind je Christus. Waar Christus is. Dat is de beste plaats waar je kan zijn. Waar Christus is. Christus is daar. Wil je gemeenschap met de Heer Jezus Christus, ja? Dan moet je boven zijn. Niet hier op de aarde, vind je hem nergens hoor. Je moet boven zijn. De dingen des vaders. En wat is het belangrijkste ding des vaders? Het middelpunt, centraal staat daar, de Heere Jezus Christus. En wat staat er? Die is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij zit. Hij zit. Wat is zitten? Nou, als je zit, dan ben je in rust. Hij zit tot al zijn vijanden zijn gezet op een voetbank zijn er voeten. Hij zit. Hij wacht rustig af. Zitten. Dat is kalm zijn. Dat is vrede hebben. En wij mogen christenen zijn in deze drukke maatschappij, dat wij beseffen dat wij samen met Christus medegezet zijn. Wij zitten ook. Ons leven is met Christus verborgen in God. Hij zit. En ons nieuwe leven zit ook. Het is een zittend leven. Het is volbracht. En dat houdt in dat je vrede hebt. Dat je de vrede van Christus hebt. En dat je daaruit mag leven. Vers 15 van Colossense 3. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. Die vrede mag regeren in je hart. Waarom? Dat is mijn leven. Mijn leven met Christus is verborgen in God en dat is een zittend leven. Dat is rusten. Uitrusten. Je hoeft niet meer te staan. Ja, ik weet wel, in het Oude Testament was dat elke priester stond. Zowel in de tabernakel als later ook in de tempel van Salomo. Want als je daar in de rondte ging kijken, kon je daar een stoel vinden. Stel dat je priester zou worden, hè, in een geslacht van Aaron. En dat je dienst mocht doen in de tabernakel. En dat je na een uurtje of twee, drie, dat je zegt, nou, ik ga even zitten. Daar was er niet bij. Je stond de hele dag. Er was nergens een stoel te vinden in de hemel. En in die tabernakel en in die tempel en Hebreeën 10, zoek maar eens op, er wordt gezegd over die priesters, Hebreeën 10, Hebreeën 10, vanaf vers 11, er staat, voort staat elke priester dagelijks in zijn dienst, om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is, na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zij vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is altijd bijzonder. Elke priester die stond, dagelijks, maar Christus, die zit. Hij zit nu, hij is gezeten voor altijd aan de rechterhand van God. Hetzelfde wat je ook in Colossense 3 vers 1 vindt. Hè? Dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Hij zit. Voordat Christus kwam, moest de priesters dienst doen. En was er steeds maar handelingen. En ook in geestelijk opzicht. Volgens de wet moest je als gelovige Israëliet ook van alles doen. Moest je ook zorgen, als je hield aan alle geboden, als je gezondigd had, moest je weer naar de tabernakel of de tempel en moest je een offerdier meenemen en moest er worden geofferd. Maar Christus heeft dat ene offer voor de zonde gebracht. En is nu gezeten. En wij ook mogen rusten. Rusten op dat ene offer wat de Heer Jezus Christus heeft gebracht. Daarom mogen we ook kalm zijn. En ook vrede hebben. Die vrede van Christus hebben. Die alle verstand te boven gaat. Die je hart bewaart. Die je zinnen bewaart. Hè? Zodat je rustig blijft. Je niet druk laat maken. En natuurlijk, de tegenstander die probeert je druk te maken. De tegenstander probeert ons altijd uit het evenwicht te halen. Er gebeurt opeens iets. Nee, we mogen rustig zijn. We mogen kalm vanaf bovenaf bedenken. En het aangezicht van Christus zoeken, die boven is. Waar ons leven is. Met hem spreken, gemeenschap hebben en dan pas rustig reageren. En we laten ons nou gauw toe verleiden. Om vanuit onze rust, vanuit onze vrede die we hebben in hem, die van hem is en die ook nu van ons is, dan laten we ons eigenlijk die vrede stelen. We worden opeens onrustig en we gaan reageren vanuit onszelf. Zonder met de Heer te overleggen. We moeten leren dat niet te doen. Zoek de dingen die boven zijn. Daar is Christus. En hij zit, heel rustig, aan Gods rechterhand. Het is volbracht. En al die moeite die het vlees wil gaan doen, want het vlees wil dit en het vlees wil dat en het vlees wil zus reageren en dat zeggen en dat ondernemen. Nee, overleg nou maar eerst met Christus. Want het oude leven, die oude natuur, dat oude vlees, die is met Christus gestorven en begraven. En we zijn opgewekt met Christus in een nieuw leven, in een nieuwe mens. Een ander belangrijk ding is dat je leest in Hebreeën 9, Hebreeën 9 vers 7, dat de hoge priester één keer per jaar helemaal alleen het heilige der heiligen binnenging. Hebreeën 9 vers 7, daar staat dat. Maar in de tweede, dat is de tweede tent, dat is het heilige, de heilige. Maar in de tweede alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. Op grote verzoendag ging de hoge priester alleen daar naar binnen. Maar het mooie is dat Efeze Colossense ons openbaren, dat Christus hier niet alleen zit aan Gods rechterhand. Nee, wat vinden we in Christus? In Christus vinden wij onszelf. We vinden daar ons leven. We vormen met hem de nieuwe mens. Hij zit daar en het geheimnis in hem, wij in hem. Daarom zijn wij met hem opgewekt, met hem verborgen. En zullen we ook met hem verschijnen, als hij verschijnt in heerlijkheid. Ja, Christus zit. Ja, toen Christus in Handelingen 1 ten hemel voer, zat hij toen gelijk aan Gods rechterhand? Nee, want als je in de Handelingen kijkt, dan zit Christus niet aan Gods rechterhand, maar dan staat hij aan Gods rechterhand. Kijk maar eens in Handelingen 7, Handelingen hoofdstuk 7, de verzen 55 en 56. En dan zijn we bij Stefanus die daar gestenigd wordt. En bij het sterven van Stefanus, wat ziet Stefanus dan? Vers 55. Maar hij vol van de Heilige Geest sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods. En Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Je ziet hier Christus staan. Hier zat Christus niet. Christus is dus later op een moment gaan zitten. Wanneer is hij gaan zitten? Hij is gaan zitten toen in Handelingen 28 het niet meer opportun was dat Christus moest wederkomen. Staan is een vorm van actie. Dat hij in actie wil komen. En Petrus had ook op de Pinksterdag gepredikt dat God bereid was om zijn zoon Jezus te zenden. Hij zou kunnen zeggen, heel de Handelingen zie je Christus daar staan. Staan aan de rechterhand van God. Als ware bereid zijnde om weder te komen. Hij hoeft maar een wenk van de Vader te krijgen. En hij zou zijn gegaan. Hij stond. Maar nu zit hij. Dat is wat Efeze laat zien. Wat ook Colossense laat zien. Hij zit aan de rechterhand van God. En wat laat Openbaringen weer zien? Openbaring laat weer zien dat Christus niet meer daar in die periode zit, maar dat hij weer staat aan Gods rechterhand. Lees maar eens Openbaringen hoofdstuk 5. Openbaringen 5. Openbaringen 5 vers 6. Daar staat, en ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen, dus zijn de zeven geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. Het lam is Christus en hier staat hij. Ook zo in hoofdstuk 14 van Openbaring. Hoofdstuk 14. vers 1. En ik zag en zie het lam stond. Waar stond hij? Stond op de berg Sion. En met hem 144.000. En op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijn vaders geschreven stonden. Het lam stond. Hier zie je ook weer Christus staan. En in Openbaringen 19 zie je ook Christus ook daadwerkelijk dan wederkomen. Ja. Nu zit hij. En dat geeft rust. Dat geeft ons ook rust, ook kalmte. Hij heeft het volbracht. En nu mogen we, nu hebben we de toegang, hè, verkregen. De toegang tot de Vader. De toegang tot de hemel. En we mogen binnengaan. En gemeenschap met hem oefenen. We mogen die vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, die mogen regeren in ons hart. Laat het nou vredig zijn in onze harten. Laat het nou hoop zijn. Want vrede, als je vrede hebt, wat is er dan? Wat regeert dan in je hart? Als de vrede van Christus regeert in je hart, dan is er geloof, hoop en liefde. Op alle drie heb je dan een bevredigend antwoord in je leven gekregen. Je hoop, ja, je hoop ligt vast en zeker. Want mijn leven is verborgen met Christus in God. En als Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is onze hoop. Als hij verschijnt. Als ons leven verschijnt. Verschijnen wij met hem. En hoe zit het met de liefde? Vers 14. En doe bij dit alles de liefde aan. Als de band der volmaaktheid. Als de band der volwassenheid. Ja. We zijn volwassen. We hebben met elkaar één gemaakt. Samen met hem één. En dan is er een liefdeband. Doe bij dit alles de liefde aan. En we hebben de liefde. En de liefde van Christus mag wonen in ons hart. Als zijn woord rijkelijk in ons woont. Als we uit gemeenschap met hem wandelen, dan hebben we niet alleen een vaste hoop, maar dan hebben we ook de liefde van Christus die woont in ons hart. En dan dringt die liefde van je. Die liefde van Christus je tot allerlei geloofdaden. En er is ook geloof. Dan mag je ook in het geloof voorwaarts gaan, vers 17. In al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader dankende door hem. Ja, dan is er ook geloof. Dan sta je in het geloof. Dan doe je alles in het geloof. Dan doe je alles in het geloof met je vrouw, dan doe je alles in het geloof met je man, dan doe je alles in het geloof met je kinderen. Als kinderen doe je alles in het geloof met je ouders. Je staat in het geloof, je gaat zelfs in het geloof naar je werk. En daar gaat de rest van het hoofdstuk over, hè? Dan sta je als medewerker ten aanzien van je baas. En als je baas bent, doe je alles in het geloof ten aanzien van je medewerkers. Ja, omdat je in de Here bent geplaatst. Je bevindt je daar. In Christus. Met Christus. Aan Gods rechterhand. En dat is een geweldig weten. Vanmiddag gaan we hier wat verder naar kijken. We gaan eerst met elkaar lunchen enzovoort. Ook de inwendige mens versterken. En dan gaan we met elkaar weer verder met het geestelijke.